Hemelse Vader, dank u dat wij mogen vanmiddag ook hier samen zitten en samen nadenken, samen praten. Luister over, heren, misschien wel het belangrijkste instrument, in ieder geval op dit moment, op de aarde. En die in uw plan, in uw hart was, heren, de gemeente. Ik bid u, heren, wil u helpen dat wij kunnen begrijpen wat uw plan met haar was. En dat wij steeds meer mag groeien naar die beeld en gelijkenis dat u ervoor gedacht heeft, heer. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Ja, als je over de gemeente gaat spreken, dan als je ideeën over verschillende gemeenten moet hebben, dan moet je gewoon naar Nederland gaan. He, want ze zegt wel eens, je weet, 1 Nederlander een theoloog, 2 Nederlanders een gemeente, 3 Nederlanders een gemeente Scheuring. Dat is geen goed getuigenis natuurlijk, maar als je erover nadenkt dat er meer dan 25 verschillende gereformeerde kerken in Nederland is, dat is geen land ter wereld waar dat zo is. En het ergste van alles is dat er heel weinig, in dat alles wat wij zo samen met elkaar een beetje knoeien soms, dat er heel weinig uitziet zoals God de gemeente bedoeld heeft. Ik denk als wij proberen om er is voor een moment vanaf weg te gaan. En voor een moment niet vanaf mijn omstandigheden of mijn opinies te erover denken. Maar gewoon voor een moment te proberen er een eindje van af te staan. En dan probeer voelen, probeer inschatten. Probeer denken, wat was Gods bedoeling met de gemeente? Hoe moest de gemeente eruit gaan zien? En het is iets wat de moeite waard is om naar te streven. En waarom zeg ik dat? Omdat de Bijbel bijvoorbeeld zegt, hij zegt dat wij alleen samen met alle heiligen kunnen vatten de hoogte, de lengte, de diepte, de breedte van de liefde van Christus. En het is iets, de gemeente is iets waar Paulus voor zegt, waar hij zegt, ik ben haar dienaar geworden. Ik leg mijn leven neer voor haar. Als we daarover gaan nadenken, over dit plan dat God heeft met zijn gemeente, dan zou ik wel zeggen, ik denk, wat bedoel hij dan precies ermee? Nou, de eerste wat ik wil zeggen, als wij wil kijken naar eigenschappen van de gemeente, ik wil eerst eens zeggen, de gemeente was Gods idee. Dus niet, de eerste apostelen hebben niet, en de eerste groep mensen hebben niet gezegd, nou wat gaan we doen? Gaan wij een BV stichten? Gaan we een vereniging stichten? Of een stichting misschien? Weet je, wat gaan we doen? Dat was niet zo. Jezus zelf heeft al gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. En het woord gemeente kennen jullie is ecclesia. Die uitgeroepene uit dit aardse systeem. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, Jezus zegt nog iets heel interessants in dat tekst in Matteüs 16. Hij zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hè? Jullie kennen dat. Hè? Hij zegt, nou, de een zegt Elia, de ander zegt een van de profeten, de ander zegt... En hij zegt, maar wie zeg jij dat ik ben? Wie zeggen jullie dat? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Toen zei Jezus aan hem, zeg, vlees en bloed heb je even dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Ja, dat is jullie bekend, hè? Die Bijbelgedeelte. En dan zegt Jezus, hij zegt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Ja? Hij zegt, jij bent Petrus, jij bent een stukje van een rots. Dus jij zal een stukje van het gemeente worden, maar jij bent een stukje. Maar op deze Petra, wat bedoel hij dan? Hij bedoelt op de openbaring dat je ineens ziet ook dat Christus de Messias is, de Zoon van de Allerhoogste God. Maar het laat ook iets zien van de manier waarop God zijn gemeente bouwt. En namelijk doordat hij mensen openbaart wat hij wil.
Dat hij ineens met de ogen van je hart gaat zien, maar dit is wat hij wil. Dit is het. Je krijgt een, Paulus zegt, ik bid dat de ogen van jullie harten geopend zal worden. Hè? Dat je met de ogen van je hart gaat zien, dat je de wezen, dat je ineens gaat begrijpen wat de vlees niet kan begrijpen. Dat de mensen kijken vandaag naar de wereld. De wereld kijkt vandaag naar de kerk, sorry. En ja, wat voor idee hebben zij van de kerk? Clubje mensen die geloven in God. Hè, sommigen geloven zo. Anderen geloven dan weer net ietsje anders. Dat is dan weer een nieuwe groepje. Anderen hebben het zo en dat is dan een ander groepje. Ja, je kan er niet zoveel wijs uit worden. Ja, maar dat geeft een beetje weer ook wat voor indruk wij er neerzetten voor de gemeente. Voor ons ook is dit, ik bedoel, jouw gedachte over de gemeente en de kerk van God is hoe je mee opgegroeid bent. Ik ben opgegroeid, oh, we gaan naar de kerk. Nou, dat is al helemaal fout. Want je gaat niet naar de kerk. De kerk zijn de mensen en niet het gebouw. De gebouw is maar stenen en glas en is verder niks. Ja, iemand heeft wel eens gezegd, de eerste kerken, of de eerste gemeenten, die hadden gebouwen van hout, maar hadden christenen van goud. Vandaag is het andersom. Gebouwen van goud en christenen uit hout. Ja? Maar al reeds in die denken, en zo dacht ik. Dus je gaat naar de kerk, hè, en dan op een gegeven moment komt de dominee, die gaat boven op de kansel staan, en het mooiste van de kerk vond ik als kind dat je pepermunten kreeg. Hè? Als de preek begon, dan kregen we allemaal zo'n pepermuntje, die wordt rondgegeven. Dat was natuurlijk echt gereformeerd. Weet je, maar daarin gaan jouw gedachten, dus je staat er ook verder niet zo bij stil. Wat is dan Gods bedoeling met deze, met, nou, de eerste wat we ook al kan zien is, hij zegt dat hij heeft Christus als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En het eerste wat ik wil zeggen, en dit is voor mij van wezenlijke belang. En dat is dat de gemeente is een organisme. Dat betekent, de gemeente is iets levens. Ja, kun je allemaal zo nog met mij meekomen als ik dat zeg? De gemeente is dus niet in de eerste plaats een organisatie, maar een organisme. Nou, wat is een organisme? Een organisme, een omschrijving voor organisme, wordt in het algemeen voor systemen gebruikt, die als geheel meer of minder sterk hiërarchisch gestructureerd en als doelgericht gekenmerkt wordt. Oké, dus een organisme bestaat uit verschillende dingen die samenkomen, maar die daar is een absolute structuur in een samenwerking. Een structuur betekent dat iedere deel vervult zijn rol. Je kan denken aan iedere cel in ons lichaam of het leven, het mens zelf. Wij zijn ook levend organismen als het wil. Dus alles doet zijn deel, alles heeft zijn rol en dat is gestructureerd. Mijn hand doet niet wat die cel wil. Hè? Dat ik niet moet zeggen, hey, hand, hou nou even op, want ik wil nou hier preken. Hè? Snap je? Zo is dat niet. Maar het is georganiseerd. Dus daar is binnen dat organisme. En dat hele organisme heeft een doel. Het kan als doelgericht gekenmerkt worden. Nou, ik hoop dat jullie, als je dat eerst als feit gaat accepteren, dat zo is. Dat de gemeente dus een levend organisme is. Dan heeft het een paar consequenties. Dat betekent dat het moet geboren worden. Je kan het niet organiseren. Wij kunnen niet zeggen van, nou weet je wat, hier in Grünbach, hier is geen levend gemeente. Kom op jongens, laat wij even bij elkaar komen. Wij zijn, van nu af gaan wij de gemeente van de Heere God in Grünbach zijn. Alleen omdat wij dat zo besluiten en omdat wij het zo organiseren, daardoor zijn wij nog geen gemeente. Want het leven dat wij nodig hebben, moet vanuit God geboren zijn. Dus net zoals als jij ook individueel natuurlijk, persoonlijk, als ik een kind Gods wil worden. Ik kan zeggen, Heer, ik wil een kind Gods worden, maar alleen uit die feit word ik geen kind Gods. Ik moet wederom geboren worden. Er is een actie van Gods kant wat ik als mens niet kan doen. En net zo met een gemeente moet een gemeente geboren worden. Nou, dit kan al heel veel problemen in onze doemaatschappij vandaag brengen. Waar we eigenlijk geen tijd hebben soms om te wachten. Nou, de tweede wat het betekent het groeit. Want alles wat leeft, groeit. Ja? Etienne verwees al naar Arjan. Hij zegt hij groeit, hij gaat vooruit. Ja? Maar dat is niet de groei wat wij bedoelen. Hè? Want de mens groeit zo ongeveer tot zijn 20ste. En daarna groei je de verkeerde kant op. Ja? Maar wat het eigenlijk betekent, is dat je van ongeveer je 20ste, ben je bezig om langzaam te sterven. Wij noemen dat ouder worden, dat klinkt netjeser. Maar dat is eigenlijk zo. Ja, dus een gemeente is een levend organisme en die zou altijd moeten bezig zijn te groeien. Te groeien in zijn kennis van de Heere, te groeien in heiligheid, te groeien in intimiteit met God en te groeien zoals de Heer mensen eraan toevoegt. Nou, het betekent dus ook dat een gemeente heeft voeding en water en nodig. Net als iedere levend organisme moet die voeding hebben. Een levend organisme, dat meldt zich ook, dat laat zich zien, dat je kan er tekenen van merken. Net als het communiceert als een baby, hè? Een baby geboren is, je ervaart dat leven van dat baby en dat schreeuwt als het eten hebt. Hè? Er is leven daar. Maar ook nog iets, het fascineert. Fascineert. Als jij bijvoorbeeld, ik gebruik altijd het voorbeeld van toen wij op die boerderij zaten. Toen hadden we ook allemaal, we hadden geen inkomsten, geen uitkering. Dus we vertrouwden alleen God voor wat we nodig hadden. We hebben zelf een moestuin begonnen. En wat uit Zuid-Afrika is het lucht is niet zo vochtig. He, dus het is wel warm daar. En zekere delen zijn natuurlijk zeer vruchtbaar. Maar wat mij hier altijd fascineerde in Nederland en die omgeving is dat in de zomermaanden als het warm wordt en er is een beetje vochtigheid in de lucht, hoe snel die groente en alles, hoe snel dat groeit. Ik weet, dan ga ik preken, ging preken uit preken s'avonds en dan was het nog licht s'avonds. Nou, en als ik dan terugkwam, dan ging je altijd even in de groentetuin kijken. Want of je die sla en of je het kon zien groeien. Dat fascineerde mij enorm. En wij hadden iemand kwam uit Lassineveen in die tijd, die had er een beetje verstand van en die hielp ons met die tuin. En we hadden wat bloemkolen gegroeid en toen hadden we een bloemkool van 2,8 kilo. Nou, ik vond dat geweldig. Weet je wel, dus nou, als ik jou die kool laat zien, dat is best fascinerend, snap je? Maar als ik nou volgende week kom en ik vertel je weer over die bloemkool. Man, die grote bloemkool en hij is groen en hier wit. En dan denk je van, volgens mij hebben we dat vorige week ook gehad. En de week erop, dan kom ik en ik kom weer. Man, weet je, we hebben een kool en dat is gezond. En die kool, we hebben hem gegroeid. En dan denk je, mij komt de kool zo langzaam de oren uit. Maar misschien heb ik zelfs een beeld of een plaatje ervan. Snap je? Maar het fascineert niet meer. Waarom? Er zit geen leven in een plaatje. Snap je? Maar iets waar nog leven in zit, iets wat nog groeit, dat fascineert. En dat is hoe de gemeente moet zijn. Een gemeente dat leeft, dat fascineert. Dat is spannend. Als je er naartoe gaat, je weet nooit wat er gaat gebeuren. En ik moet je zeggen, ik ben al in verschillende diensten geweest, maar ik weet één dienst waar we een tijdje hebben proberen helpen. Maar je kon de klok erop zetten. Je wist precies zo laat begint ze. En precies zo laat zijn ze klaar. En je weet ook precies wat er tussen de deur gebeurt. Het alles stond vast, zo vast als een muur. En weet je wat een keer gebeurd was? Wij kwamen er en we waren net op de laatste drukker, weet je wel. Ik kwam binnen, ging staan, ze zong net het eerste lied. En zegt amen. En het bleek toen niet het eerste lied te zijn, maar het laatste lied. Want het was de zomertijd, was omgeschakeld. Ik vond het heel erg te zeggen dat het bijna een van de beste diensten was die ik er heb meegemaakt. Tragisch, toch? Waarom? Want het leven is er uitgegaan. Het fascineert niet meer. En dat is een schreien tegen een God die zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed. Weet je, het leven is ook niet voorspelbaar. Dus voor mij, de moment als onze dienst als het voorspelbaar wordt, gaat bij mij rode licht branden. Want het leven is niet voorspelbaar. En zo is ook de geest van God. Van waar hij komt, weet niemand. Van waar hij heen, waar hij heen gaat, weet ook niemand. Dus het is een afwachting. Heere God, wat wilt u vandaag met ons? Hier zijn wij. En wij willen reageren, wij willen antwoorden op uw roepstem. Doe wat u wil. Maar goed, dat heeft alles te maken met hoe een gemeente zou moeten functioneren. Nou, jij kan dat ook merken, want dat leven van gemeentes, de feit dat wij levend zijn als gemeente, merk jij ook over die menselijke organisaties en kerkmuren heen. Als jij bijvoorbeeld op vakantie gaat en je gaat kamperen ergens, en Nederlanders houden van kamperen, hè, dat is in Duitsland ook bekend voor. Dus, maar je gaat beginnen met iemand te praten. En dat is nou zoiets soortgelijk verhaal als wat Etienne vertelde. En je merkt, maar die is ook een christen. Nou, dan praat je 5 minuten met elkaar en het voelt of je elkaar al jaren kent. Is dat met jou al gebeurd? Ja, nou, dat is iets van dat leven dat tot elkaar spreekt. Want je hebt dezelfde geest. Je bent door dezelfde geest wedergeboren geworden. Maar dan heb je 10 minuten met elkaar gesproken en dan heb je ontdekt dat hij zo en zo en zo en die leerlingen wensen dat hij nooit langs huis gaat staan op die camping. En dan zijn je weer terug bij de menselijke. Bij dat wat Etienne ook zegt, dat we het onbelangrijke belangrijk heeft gemaakt. En dat wat eigenlijk tegen het leven is. God stelt zich ons voor aan deze wereld en aan zijn kinderen als de Vader, niet als de president van het universum. En mijn zoon uitvoerende directeur, of zo. Pardon. Snap je? Of als voorzitter. Maar als Vader, dat betekent dat zijn lichaam, zeg je, zijn gemeente is ook als een familie. Gij zijn deelgoed van het huishouding Gods. Nou, wat houdt dat in? Dat houdt in natuurlijk voor ons belang. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. Nou, ook dat maken wij vaak weer een titel. Hè, wij gaan zo, in een familie heb jij verschillen. Mijn kinderen zijn helemaal verschillend. Mijn oudste zoon, mijn vrouw en ik moest echt wennen aan hem. Dat is een heel lieve jongen hoor, maar hij is zo anders dan wij. Echt, dan willen we met hem praten, dan gaan we zitten en dan moet je eerst wachten. Dan wacht je 10 minuten voordat hij echt begint. Maar als hij dan begint te praten, dan, weet je. Geweldige jongen, ik ben zo trots op hem. Hij studeert momenteel geschiedenis in Groningen. Maar, en een heel zwart-wit jongen, een denkende jongen. Hij heeft een heel studie gedaan over evolutie en de schepping. En heeft in zijn school ook opgestaan tegen de biologieleraren die de Bijbel kennen. En het hem helemaal weerlegt. Maar goed, dat isoleerde hem ook weer. Maar zo is hij. Mijn dochter is vrolijk en ik hoef haar maar aan te kijken als ze iets fout deed. En onmiddellijk reageert ze en alles is goed. De jongste zoon, nou soms denk ik, ik moet het leger inroepen, weet je, want hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Richard, gelijk herkenning van je eigen leven. Ja. Ja, weet je, maar ze zijn zo anders. En ze denken ook niet altijd hetzelfde. Maar wat gaan wij nu doen? Omdat onze idee over de gemeente is, wij denken, in de gemeente moet jij allemaal dezelfde denken. Dus jouw leer, en ik heb het nu niet over het basis, gewoon over het kardinale leren van de christendom, van geloof in Christus, wederom geboren zijn, de Bijbel is Gods woord, daar heb ik het niet over. Maar over kleinere punten. In Nederland hebben we het voor elkaar gekregen om op artikels gemeenten te gaan scheiden. In plaats van dat wij zien, de gemeente is het lichaam van Christus, hebben wij het voor elkaar gekregen. Wij maken gemeenten rondom een leer. Een baptiste gemeente. Een pinkster gemeente. Een artikel 31, 32, binnenverband, buitenverband, lekkerband. Volle evangelie, half volle, half om half. Ja, ga maar door. Vrije baptist, ik weet ook niet vrij waarvan. Uniën, vrije, weet ik veel. Snap je, dat schrijdt allemaal in tegen de wezen van de gemeente. Nou, ik weet dat het redelijk provocerend is wat ik zeg. En ik bedoel ook niet, ik begrijp goed, ik zeg niet je kan dat zomaar ineens organiseren, dat zeg ik ook niet. Maar ik wil dat wij iets begrijpen van de wezen van de gemeente, hoe God de gemeente ziet. En hoe hij wil dat zijn gemeente gerepresenteerd wordt in deze wereld en hem laten zien in deze wereld. Zijn gemeente is zijn bruid. Dus het moet mensen zijn die een liefdesrelatie met de Heere God hebben. Hun liefde voor de Heere God staat boven alle andere liefdes. Hoe vaak hebben wij vandaag dat wij de gemeente mensen zien als maar iets waar ik op zondag naartoe ga? Ja, want het hoort erbij. Je moet ook, maar goed, ik heb ook natuurlijk mijn baan. Natuurlijk heb je je baan. Maar ik zie dat altijd zo. Ik zeg van, zoek eerst het koninkrijk Gods en al de rest zal je toegevoegd worden. Dus, iedereen van ons, God heeft een plan voor ons. In zijn huishouding, in zijn familie, deel van zijn bruid. En mijn baan is er om mijn roeping in het koninkrijk te financieren. Onze hele instelling vaak is vandaag, ik ga zoeken, ik wil voor God wel iets doen. Ja, natuurlijk wil ik wel, ik ben Christus. Maar goed, ik zoek een goede baan. Dat kan goed verdienen, dat wil ik graag doen. Dan, als ik getrouwd ben, dan zeg ik, nou gaan we een huisje kopen. Wordt wat moeilijker in Nederland. Nou, is duur. Ik kan een makkelijk krediet krijgen. De rente aftrekken is niet meer zo makkelijk. Maar goed, ga ervoor sparen. Dan gaan we zoeken, een huisje. Ik kan wel ergens een huisje zoeken die dicht bij een school is. Voor de kinderen, weet je wel. En dan gaan we kijken of ergens in de buurt een gemeente is die bij ons past. Terwijl ik deel ben van de bruid van Christus. Als ik deel ben van leven voor hem. Dan zeg ik, Heere, ik wil waar u wil dat ik moet gaan. Heb de wereld niet lief en alles wat in de wereld is. Want alles wat in de wereld is gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven. De gemeente is de Heer Jezus is gegeven als hoofd boven al wat is aan de gemeente. Wij hebben vanmorgen in Efeze 3 gelezen dat hij door middel van de gemeente zijn heerschappij, zijn rijkdom wil bekendmaken aan de overste deze wereld. Dus dat is wat God wil doen. Dat is hoe belangrijk het voor hem is. En daarom zei ik ook al vanmorgen, wij zoeken geen lidmaten. Wij zeggen van mensen, wil je lidmaat worden? De schaakclub die zoekt lidmaten, wij niet. En dat bedoelen we heel serieus. Ik zeg, je bent welkom, zit hier, geniet ervan, kijk ervoor. Maar jij moet hier niet bij aansluiten, tenzij je voelt, maar ik wil hier meedoen. Ik wil meedoen in de grote opdracht. Ik wil meedoen in dat taak om de wereld te bereiken. Want anders neem je misschien de stoel van iemand anders die het graag zou willen doen. En we zijn al vol weer. Het is een hele andere wezen wat je gaat denken over de gemeente. En voor mij, toen ik deze dingen begon te ontdekken, dat dit het instrument is, dit is wat God wil, heb ik mijn hele denkwijze, mijn hele handelwijze, mijn hele dienen van veranderd om haar, de gemeente, te dienen. En mijn verlangen is, omdat ik geloof dat het Gods verlangen is, dat er in iedere stad, in iedere dorp in Europa een levend gemeente is. Waar hij woont. Een tempel Gods is nog zo'n begrip over de gemeente. Dat betekent een plaats waar hij aanbeden wordt. Waar hij woont te midden van het lofprijs van zijn kinderen. 1 Korinthe 14 die zegt van dat de ongelovigen komen en dat ze het gaan merken dat God in uw midden is. Nou, dit is waar ik naar verlang. Dit is waar ik naar verlang. En ik moet zeggen, dat is niet makkelijk. Want je moet het, om dit te begrijpen, je moet het zien. Je moet steeds meer, net zoals Petrus een openbaring ontving, dat hij ineens zag wie Christus was. Moet je gaan begrijpen, wat betekent het dat de gemeente het lichaam van Christus is? Wat betekent het dat wij de huisgenoten God zijn? Wat betekent het dat wij een tempel van God zijn, waar God woont? Wat betekent het dat wij de bruid van Christus zijn? Wat betekent dat? Hoe zetten we dat om? Hoe doen we dat? Maar als je dat gaat zien en het begint te beleven en het proeven, dan wil je, geloof ik, niets anders. En ik hoop dat er een generatie opstaat in Europa die zeggen, de gemeente van Christus is ons kostbaar. Is ons kostbaar. Die is kostbaarder dan mijn opinie. Waar ik soms meen beter te weten als die broeder of die zuster. En waar we ons aan elkaar onderwerpen in de vrees des Heren. Dat hij zijn wil kan doen. Oké? Okay? Amen. Dan gaan we nu wat vragen stellen. Als jullie wat vragen hebben. Hoe kijk ik aan tegen orde? Ik denk, net zoals bij wat ik zeg van een gemeente is een organisme. Een organisme heeft ook orde. Het is niet een ongeorganiseerd, maar de organisatie staat niet in de voorgrond. Want ik denk ook dat de Bijbel zegt, God is een God van orde. Maar de orde die ik daarin zie, want je ziet Paulus spreken, staat iemand in de vensterbank. Kijk, ons orde, Duitse, Nederlandse orde is, die stoelen moeten mooi in een rij staan, hè? En dan ga je, dat is onze orde. Maar de orde van God is dat wij ons aan hem onderwerpen dat er gebeurt wat hij wil. Nou, net zoals in een familie, de orde is in een familie, jij hebt ouders die dingen leiden, maar de kinders laat je ook leven, je laat ze spelen. Je gaat niet zeggen, je mag alleen zo spelen. Zo, je laat, maar er zijn wel grenzen. Ja, dus je hebt duidelijke personen die de leiding hebben en die de verantwoording hebben. Dus het is wel degelijk orde. Ja, maar toch, het doel van die orde moet zijn als de, hoe noem je dat in Nederland? Bij een rivier, de oevers. De doel moet zijn om dat water aan zijn doel te brengen. Niet, nou laat het maar vloeien en dan heb je op een gegeven moment even gewoon een modderpoel. Er is een doel aan. Ja? Oké.
Okay. Wat is volgens u een gezonde Bijbelse lijn tegen op het geestelijk gezag binnen de gemeente?
Wat is volgens mij een
een gezonde Bijbelse lijn met betrekking tot de geestelijk gezag. Ik weet niet of ik die vraag goed begrijp. Bedoel je wat ze gezagdragers zijn er of hoe? Oké, dus je zegt dat zeg maar als lid of als heb je moeite met bepaalde dingen en je maakt het van de oudsten bekend en maar je voelt, je ziet niet hetzelfde. Dus de vraag is, hoe ga je er dan mee om? Of? Moet je je altijd onderwerpen aan leiding of moet je je bij voorbaat onderwerpen? Ik denk dat we door met zo'n vraag springen we te gauw van de ene kant naar de andere kant. Want ik wou daar morgen een beetje op ingaan op gezag en zo en hoe belangrijk dat is en hoe dat functioneert. Maar ik denk. Kijk, als ik het naar mijn gezin neem, in een gezin. Mijn zonen, die zijn niet altijd met ons eens. Of met mij eens. Maar in mijn huis ben ik wel verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Dus, nou kan mijn zoon kan twee houdingen aannemen. Hij kan, een grote mond hebben. En jullie weten beter. En waarom mag ik hier niks zeggen? In een gezinssituatie nu, hè? En dan kan ik zeggen, jongen, dat is geen goede houding. Dat is, want God heeft mij en je mama gevraagd om te zorgen dat jullie tot je doel komt. Het gaat niet om ons. Ja, en ik denk, dit moet de instelling van gemeenteleiders zijn. Ons doel is dat mensen tot hun doel komen. Dus als iemand iets anders ziet, dan als de houding dan is van, ja, kijk, je hoeft helemaal niet met elkaar eens te zijn, want we zijn levende wezens. We mogen rustig verschillende meningen hebben. Maar als iemand een houding van inneemt van, oh, wie denk je, jullie wel dat je zijn of zo, dan zeg ik, nou maak je het moeilijk voor jezelf. Want de Bijbel zegt, Hebreeën 13 zegt, gehoorzaam je leiders. En wees flexibel, staat er. Laat je voegen. Want zij moet je leiden als zulke die rekenschap af zullen geven, opdat zij dit met vreugde zullen doen. En niet met gekreunige steun, zeg maar. Dus er zijn twee dingen. De houding die we innemen. En ik denk waar we op zoek naar zijn, is duidelijke, maar dienende leiderschap. Ik wil aan mensen kunnen zeggen, volg mij, zoals ik Christus volg. En ik wil dat ze kunnen zien dat ik transparant ben. Ik wil dat ze kunnen zien dat ik corrigeerbaar ben. Dus voor mij ook aanspreekbaar. Maar dat betekent niet dat iedereen moet maar alles zeggen, maar verantwoording ook binnen je team. Maar ook wij hebben van buitenaf, je ziet in de Bijbelse gemeente dat ze van buitenaf input kregen. En ook daarin is een beschermende mechanisme. Dus het heeft heel, maar ik denk, ik kom al een heel eind als wij ervoor zorgen dat je als leiders en als mensen die mee, de juiste houding houden. We zijn van dezelfde lichaam. Dus waar onze gelijk niet zo belangrijk is. Wij iemand zei eens dat wij het gelijk hebben helemaal heb overwaardeerd. Het is alleen jammer dat ik het zo vaak heb. Snap je? Dus dat is een beetje. En dan, ik bedoel, wij hebben nog altijd te maken met God, die hoofd boven alles is. En die dingen duidelijk kan maken. Dus ik kan rustig mijn zorg over iets uitbrengen. Hè, en zeggen, maar uiteindelijk heeft iemand de verantwoording en iemand gaat daar verantwoording afleggen.
Ja, maar misschien dat we morgen ietsje meer daarop in kunnen gaan. Hoe zie ik het ontstaan van nieuwe gemeenten in plaatsen waar op zich al andere kerken zijn? Ja? Wat is dat? Je vroeg nog wat? Dus in opwekkingstijden, zei ze, is de discussie, ik herhaal het even voor de opname, hè, dat je moet nieuwe wijn in nieuwe wijnzakken doen. En een andere zegt, nee, je moet juist terug naar de oude om daar wat van te maken. Nou, ik denk, ten eerste moet je je laten leiden door de geest van de Heer. Je moet echt weten of wat God wil. Op zich denk ik niet dat het in theorie een probleem is als er een nieuwe gemeente ontstaat. Want als je gaat kijken naar de plaatsen waar wij over hebben, dan is er zeg maar, jij zou een plaats hebben en als er 30.000 inwoners zijn, en hoeveel van die mensen gaan naar de kerk? Nou, dan gaat er misschien 1.000 of 2.000 naar de kerk, maar er zijn 28.000 die niet naar de kerk gaan. Dus ik denk op zich in de meeste plaatsen, als al die kerken die er zijn zelfs vol zijn, zou er niet genoeg plaats zijn. Dat is in de meeste plaatsen vandaag in Europa wel de realiteit. Ja? Dus ik denk dan, maar goed, wij moeten ons oog misschien niet hebben op hoeveel christenen er zijn, maar op hoeveel er nog gered moet worden. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat je lichtelijk zomaar overal een kerk moet gaan stichten. Dat zeg ik niet. Want weer eens, het is een levend organisme, je kan het niet organiseren, het moet geboren worden. En door de jarenhonderden heen, honderd jaar, heeft men heel vaak gemeenten gaan stichten rondom een leer. En toch zie ik dat er in de eindtijd, dat de Bijbel spreekt over een gemeente die volwassen wordt. Die groeit in elk opzicht, iedere lid zijn rol uitoefenen, opgroeit naar hem toe, die het hoofd is, Efeze 4. Hè? En niet meer heen en weer geslingerd door iedere wind van leer. Dus ik denk ook dat er een grote scheiding komt in de tijd waar wij in leven. Dat wat slecht is, wordt nog slechter. En wat heilig is, wordt heiliger. Dat je veel duidelijker over die menselijke kerkmuur heen je broeders en zusters kunnen herkennen. En dan denk ik dat het ook duidelijker wordt waar men werkelijk nog levend gemeente kan spreken en waar niet. Ik heb er grote moeite mee. Ik kom op sommige plaatsen en ik mag daar preken. En er komen mensen tot bekering. Ik dank de Heer daarvoor. Maar stel je voor dat ik kom in jouw dorp, in jouw stad, en ik mag iemand tot bekering leiden van de straat, die helemaal geen kerkelijke achtergrond heeft. Nou, dat zijn de mooisten, als die tot bekering komen. Die begrijpen zoveel dingen die wij doen, en onze taal van het land Kanaans helemaal niet. Ja, en die gooien er een paar spreuken tussen. Nou, ik geniet ervan, weet je. Want ze zijn zo echt dan, als ze echt door God gegrepen zijn. Ja? Maar als ik nou zo iemand naar de Heer mag leiden, en ik ga weg, en nou vraag ik aan jou, in de plaats waar jij woont, luister, hier is iemand die is, God heeft deze persoon aangeraakt, God heeft hem gered, hij is echt een vuur en vlam voor de Heer. Zeg mij, naar welke gemeente kan ik hem gaan brengen, die gaat toezien dat hij gedoopt wordt, dat hij gaat leren alles wat ik u bevolen heb, dat hij gaat een discipel worden van de Heer, dat hij gaat zijn rol vinden wat God voor hem heeft. Als het nodig is, dan gaat hem gebeden worden, dat hij vrij is, maar dat hij aan zijn doel komt en dat hij mag verder groeien. Naar welke gemeente zal ik hem brengen? En weet je wat heel veel christenen aan mij zeggen dan? Niet naar de mijne. Want dat komt niet goed. Ja, maar dan denk ik, wat doe jij daar dan? Van het woord, zo priester, zo volk. Hebreeën 13 zegt ook, kijk naar het geloof van je voorgangers en boots de uitgang van hun geloof en boots het na, volg het na. Maar als zij geen geloof hebben, wij beseffen niet wat voor groot invloed de gemeente op ons kinderen hebben. Het is levensgevaarlijk voor kinderen om te zitten in zo'n gemeente. We vragen ons af, waarom lopen de kinderen weg? Weet je waarom? Omdat kinderen niet onnozel zijn. En kinderen zien gelijk wat echt is. Wij kunnen ons nog wat wijs maken op een of andere manier, maar zij niet. Kinderen merken gelijk wat echt is. Toen ik opgroeide, ik had het al, mijn geloof zat alleen hier. Maar één ding wist ik zeker als kind. Het geloof van mijn ouders was echt. Ik merkte het. En iemand die heeft wel eens gezegd, het grootste, belangrijkste les dat jij in het leven kan leren, is het verschil tussen boter en margarine. Ze lijken allebei precies dezelfde, maar de ene is echt en de andere wil de mieren niet vreten. We hebben geen idee, mensen. Het is zo'n belangrijk iets en het is door de gemeente dat God, dat is het instrument waardoor hij de wereld wil bereiken. Dus als je in zoiets zit, dan moet jij weten van God, ik moet hier blijven. Want jij kan niet zeggen, ja, ik ben niet geboren. Ja, wat als een moslim dat zegt? Ja, ik ben geboren als moslim. Ja, een hindoe. Ik ben geboren, snap je? Dat is geen geldig argument. Ik denk dat jij in de Bijbel zie je allebei. Ik denk dat het heel duidelijk is. Kijk, apostel is gewoon gezend zijn, hè, met een opdracht. En het is weer eens niet een titel. Je ziet nergens in de Bijbel apostel Paulus. Maar Paulus de apostel. Dat is een groot verschil. Ja? Het is geen titel. Maar je ziet dat is hun doel. Zij gaan het woord verkondigen en gemeente stichten. Dit is iets wat ik geloof en werkwijze dat God vandaag ook nog doet. Maar je ziet ook dat door de vervolging bijvoorbeeld, omdat ze op een gegeven moment in het begin uit Jeruzalem niet wou gaan, liet God er vervolging komen. En toen ging ze overal heen en overal ging de gelovigen, ging ze vertellen en gingen ze het woord verkondigen. En overal ontstond dus gemeenten in geboorten, als het ware. Nou, dan zie je later wel eerst dat Petrus daar ging rondreizen. En later ook natuurlijk Paulus van... Of eerst Barnabas bijvoorbeeld naar Antiochië. Maar het was al ontstaan. Maar goed, dan is de groep daar en het leven is daar. Want Barnabas die kwam daar en hij verheugde zich. Want er staat, hij was een goede man. Ja, hij heeft niet... Oh, maar jullie hebben niet... Je was geen apostel, hoor. Of je was niet iemand die van onze unie of van onze... Dat zei hij. Hij verheugde zich over wat er gebeurde. Maar de vraag, wat je ook kan vragen, is wanneer moet een groep zich gemeente noemen? Want je kan op jezelf ook enorme druk zetten als je dat te vroeg doet. Want dan, ja, hoe gaat het met de gemeente en hoe groei je al of niet? En weet je, ik heb dat gezien van mensen die naar Polen zijn gegaan. En wij gingen bezoeken, ze kwamen uit Engeland, mensen die wij kenden. En zo'n druk, want iedereen wil weten, jou gaan. En het ging zo moeilijk de eerste jaren. Ze hadden de eerste, denk ik, 3-4 jaren waren ze maar 5-6 man geweest. En misschien na 5 jaar waren ze 8 man of zo. En toen ineens... Maar toen kwam ze zeggen, maar weet je, waarom noem je jezelf al gemeente? Je bent toch eigenlijk nog maar gewoon een huiskring? En toen, op een gegeven moment kwam het. Nu zijn ze, denk ik, 50 man of 60 man al. Ze hebben een heel mooie groei beleefd. Maar Hoe ik naar de Bijbel kijk, dat je ziet in Handelingen 14, dat Paulus ging, ze predikte overal en overal ontstond die groepen. Maar toen ze terugkwamen, gingen zij onder gebed en vasten en door handoplegging van de apostelen stelden zij oudsten aan. In al de gemeenten. Toen werden ze gemeenten genoemd. Want toen kwam er dus ook orde en structuur bij in. Dus ik denk dat zijn ook dingen wat je, het is zo organisch, hè. Ik vind het zo heerlijk, want voor mij betekent het ook, weet je, de feit dat de gemeente een organisme is, het spreekt helemaal tegen organismen als zijn twee plaatsen precies dezelfde zijn. Weet je, ik probeer nou te kijken of ik nou iets hier kan zien. Kijk, hier is natuurlijk prachtige glaswerk. Wat je ziet, is nog niet echt zo'n goed voorbeeld wat ik het. Maar ja, je kan. Maar je ziet toch, ze zijn ongeveer dezelfde. Beetje verschillende kleuren hier en daar, maar ongeveer dezelfde. Dus het is heel mooi, maar het is mensenwerk. Als ik naar jullie kijk, is er niemand dezelfde. Niet eerst, alles, als je naar een boom kijkt wat God heeft, maar niet eerst een blaadje is dezelfde. En dat is hoe de gemeente moet zijn. Dus je kan gemeenten hebben in verschillende plaatsen die helemaal anders uitzien. Gewoon om het God en daar gebruiken en het is een levend organisme. Pardon? Nou kijk, in onze gedachten, in onze geschiedenis, waar hadden wij over de kerk. Als je over de kerk denkt, dan denk je over de toren, kerkklok, preekstoel boven, weet je wel, banken. En dan wist je, als er een handje op zit, is die van de katholieken en als er een kruis is de protestantse kerk. Maar dat bedoel ik. Ik bedoel, dat is juist de ding. Maar de gemeente van Christus is zoals een gezin. En zoals kinderen. Geen één is dezelfde. En daarom heeft je ook een levend wezen. David die zegt van al de dagen van mijn leven zijn opgeschreven. Nog voor ik geboren werd. De wetenschap verbaast zich vandaag. De hele evolutie. Ze denken, ze hebben zoveel al ontdekt. En nu hebben ze DNA ontdekt. Hè? En dat is, in dat cel is dat schrift. Wat bepaalt wat dat cel moet gaan doen. En dus zijn ze helemaal baf met de vraag, waar komt dat vandaan? Waar komt die informatie vandaan? Nou, in dat levend wezen, in jou en mij, God heeft plannen voor jou, wat hij al op heeft geschreven. Omdat je een levend wezen bent en je mag het gaan ontdekken. En net zo geloof ik heeft iedere gemeente zijn eigen DNA. Nou, ik heb verteld het verhaal van ons, van die predikers. Dus ik geloof dat ons gemeente, een van ons DNA, de plannen van God, is dat wij moeten predikers opleiden. Maar dat betekent niet als wij nu ergens anders werken en een gemeente helpen, dat ze ook dat moet gaan doen. Want hun DNA is misschien helemaal anders. Zij zijn misschien, God voor hun gepland om een geweldige pastorale gemeente te zijn. Die met barmhartigheid dienst uitreikt naar mensen in oorlogsgebieden of weet ik veel. Snap je? Het is een hele andere DNA. Maar dat is goed. Zo bedoel ik dat. En dat mag je gaan ontdekken. Op verschillende vlakken. De een is misschien heel muzikaal. De andere gemeente hebben heel veel kunstenaars. Maar het moet niet allemaal dezelfde zijn. Maar ons menselijke denken. Als we niet een kerktoren zien, niet een klok en niemand niet met een collectorzak langskomt, is het voor ons geen gemeente. Zo bedoel ik dat. Als een nieuwe gemeente gesticht wordt, is het goed dat die gesticht wordt vanuit een andere gemeente? Of wat zei je nog? Bepaalde accountability. Ik vind dat een heerlijk proces. En weer eens organisch. Dus je moet daar geen regels voor maken, je doet het alleen zo. Wij hebben 4 jaar geleden is van ons een huiskring, zeg maar, in een plaats waar ze voor 16 kilometer van ons, hebben wij gevoeld om een gemeente daar te gaan stichten, met die huiskring. Maar ze waren vanaf het begin, af autonoom. Nou, wij helpen nou wel, ze zijn ook gegroeid, ze zijn maar nog steeds niet een grote gemeente, maar wij hebben nou één van ons oudsten, die 1 keer per maand is die daar en die helpt die leidersteam daar, want zij hebben nog niet, er zijn nog niet genoeg leiders doorgekomen om het helemaal, maar het is helemaal autonoom. Ja? En als zij besluiten, als ze wil niet meer, dan kunnen ze dat doen. Wij zijn nu aan het kijken van, of wij, wat in de wereld veel gebeurt, is dat je met sites gaat werken. Dat je eerst om te beginnen misschien ergens nog een dienst hebt. En het valt nog onder onze gemeente. Dus dan kan ze nog gebruik maken van ons bijbelschool, van onze jeugd, van als je gezamenlijke projecten doet. Maar totdat ik voel het eindelijke doel moet zijn dat er een plaatselijke, autonome gemeente komt. Ik denk dat moet het einddoel zijn. Maar de weg erheen, de ene kind, die kan niet wachten dat hij 18 wordt en woef, die is uit, die is de wereld in, die wil het wereld gaan appen. En de andere kind, die moet je met 25 een schop op onder de achterweg geven. En zegt, nou wordt het tijd dat je uit huis gaat. Het is organisch. En als we het zo gaan biddend mee omgaan, biddend gaan zoeken, en toch gezag erkennend, want iemand moet verantwoording dragen. En als je niet je eigen wil doen en je eigen gelijk wil halen. Maar als je echt Gods wil doen, dan kan daar heel mooie dingen ontstaan. Maar, ja? Ja, mag. Ja, dus hoe komt de leiding naar voren in een nieuwe groep? En je zegt, in sommige gemeenten wordt dat voorgedragen en wordt het gekozen en wordt ingezegend en zo meer. Maar in een nieuwe groep, mag je dat? Ik denk dat de gevaar is altijd, en ik wil niemand het aanraden, maar dat mensen dingen op hunzelf wil nemen die God niet van hen vraagt. De Bijbel zegt, als iemand naar de opziener ambt, hè, dat is een oudste ambt, dus dezelfde taak. Dus in de Grieks zijn er een paar woorden. Presbyteros is oudste. Opziener is episcopeio. Dat is de taak van een oudste. Dus niet, sommigen hebben het als biskop gedaan, maar dat is het niet. En ponomai is om te herderen. Dat is de taak van de oudsten. Oké. Als iemand daarnaar streeft, begeert hij een voortreffelijke taak. Dit is echt een mooie taak, maar het is niet makkelijk. En je wordt van alle kanten aangekeken, je wordt van alle kanten, en een beetje wat je soms hebt, men doet het zo even erbij. En wat wij bij ons, bijvoorbeeld, nou, ik voel als je wil leiding in Gods Koninkrijk, als het organisme zo, God bepaalt de rol. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb nooit gedacht dat God mij zou vragen om gemeente te leiden. Heb ik nooit gedacht. Ik dacht, ik ben reizende prediker. Ik geef onderricht. En toen de maand voordat ons gemeente ontstond, greep God mij in mijn hart aan en sprak zo duidelijk tot mij die woorden die hij tot Petrus sprak. Heb jij mij lief? Heb je mij lief meer dan al deze? En ik zeg, Heer, u weet dat ik jullie wil zeggen. Nou, voed mij schapen. Wijd mij lammeren. Dan kun je zien hoe belangrijk de gemeente voor Christus is. En als wij Gods kinderen willen leiden, dan betekent wij moeten hun dienen. Ben je bereid jouw leven neer te leggen voor mijn schapen? Dus wat wij hebben, als wij binnen ons oudste raad of ons oudste groep oudste, als wij daar iemand, daar een oudste wordt, dan willen wij, kijk, je gaat zoeken. Je moet een roeping van God voelen. En je hebt al erkenning bij de mensen, of herkenning. De mensen zien het al eigenlijk. Eigenlijk doe je het al de taak voordat je erkend wordt. Dus het is niet iets van uit de blauwte, oh laten we die maar aanstellen, want die is ook goed op zijn baan. Het zijn twee verschillende dingen. Ja, want dat doet men vaak. Ze zeggen als je iets gedaan wil hebben, geef het aan iemand die heel druk heeft. Want die krijgen dan voor elkaar dat het toch nog gedaan wordt. Maar in Gods koninkrijk werkt dat niet zo. Je moet, het is een roeping. Maar wij verwachten ook, ik wil vragen aan iedere oudste als ik kom, zeg, ben je bereid, we zeggen niet dat het zo is, maar zou het zo komen, dat God van je vraagt om je baan op te geven, om voltijds te gaan dienen in de gemeente, ben je daartoe bereid? En dat moet ze al ja op kunnen zeggen voordat ze oudste worden. Niet als God het misschien 5 jaar later pas vraagt. Dan is het een uitgemaakte zaak. Dus dan wordt het ineens niet meer een taakje wat je erbij doet. Het wordt een echte roeping. En dan wordt het al iets heel anders. Wij geven de gemeente ook, wij vragen ook van hulp buiten af. Je ziet hoe Paulus en die anderen hebben geholpen. Zij hebben geholpen dat men de juiste personen daarvoor krijgt. En je geeft ook binnen de gemeente gelegenheid als de tegenspraak. Dus iemand wil zeggen van, nou luister maar, ik zie het niet zitten en ik zie hier echt bezwaren tegen. He, want je wil natuurlijk vrede en harmonie. Je wil dat je voor samen kunnen werken. Dus, maar als je bent bij een nieuwe groep, daarom, bij een nieuwe groep, dat, en wat wij moeten begrijpen, is omdat het ook weer eens onder de feit dat het een levend organisme is. Wat deed de duivel kort na Jezus geboorte? Hij probeerde hem te vermoorden. De duivel zal altijd proberen om het baby, terwijl hij nog zwak is, te doden. Dus er is een enorme aanval op iedere nieuwe geestelijke geboorte en geestelijke werk. Dat moeten we ook beseffen. En daarom is het vaak makkelijker als er hoop van buiten is. Of als je vanuit een bestaande gemeente waar rust is. Wij zeggen soms, de gemeente is ook als een soldaat. Hè? Doe de wapenrusting Gods aan. En daarom zien we ons gemeente soms als een basis. En binnen de basis, daar hebben we rust, daar wordt mensen opgeleid, daar krijg je voeding. Maar niet om het te blijven, we willen je uitsturen. Ja, we willen nieuwe land in bezit gaan nemen. Maar dus het is heel fijn als je vanuit de basis hoop kan krijgen. Maar als jij je eigen ding gaat doen, tegen de autoriteitsstructuren in, en dan zeggen, ja, ze willen mij niet helpen, dan moet je niet raar opkijken. Want zo werkt dat niet in een leger ook niet. Dus als wij gaan strijd voeren, wij willen eenheid hebben, wij willen erover eens zijn, hier gaan we voor. En wij gaan alles doen om jou te ondersteunen. Want dit is ons belangrijk, dat er gemeenten komen, dat mensen gered gaan worden. Dus ik hou ervan in die beelden te denken en dan te kijken of mijn hart is zoals Gods hart. En als het niet zo is, dan blijf je ook bidden, doorgrond mijn hart, o Heer, en kijk of er in mij een verkeerde weg is. Want ik heb gezien toen God mij riep, tot grote verbazing van mezelf, hoe belangrijk zijn gemeente voor hem is. Ik hoop het helpt ietsjes. Ja? Een laatste vraag misschien nog.
Je ziet vaak ook in het verleden dat gemeentes een bepaalde focus krijgen. Hè? Dat ze een soort Jezus plus prediking gaan krijgen.
Ja.
Bijvoorbeeld Israël, dat ze eerst daar heel veel aandacht voor hebben. Vervolgens gaan ze de Sabbat vieren en voordat je het weet laten ze zich klein. Hè?
Ja.
Dat zie je ook op andere thema's op terrein. Hoe voorkom je dat soort dingen, dat soort eenzijdige prediking, ook in leer en in prediking?
Ik denk dat die gevaar bestaat natuurlijk altijd. Ja, als Paulus schrijft in de Bijbel al heel vaak, over de gelaten ook, die begonnen dagen werden belangrijk en alles. En dat hij zegt dat jullie weggaan van de eenvoud van Christus. Hè? Dus die gevaar bestaat altijd. Maar ik denk van als wij als leiding ook gaan zien hoe God werkt. Ik geloof dat God werkt altijd, en daar zal we morgen ook nog weer op terugkomen, maar altijd een team. Ja? En daar heb je al variatie in. Ja, dus dat is één van de dingen. Ik denk daarom dat God ook mijn kinderen zou een vreselijk eenzijdige opvoeding hebben gekregen als ik niet mijn vrouw heb gehad. Maar mijn vrouw en ik, we zijn zo anders. En dat helpt ook die team, omdat kinderen toch, dat ze niet te veel aan één kant. Mijn vrouw, ik kan wel zeggen, je moet nou even die laten lopen, want dat is geen meisje, kom op. Weet je wel, die kerel moet, of zo. En zij soms andere dingen, nee, maar zo en zo. Snap je? En dan krijg je meer gebalanceerd iets. En ik denk, als je binnen een gemeente, als je gaat functioneren als een familie, waar iedereen zijn rol heeft, en je gaat streven naar de priesterschap van alle gelovigen, dan ga je ook niet één rol belangrijker maken dan een ander. Dat je daar echt op kijkt. Kom iedereen in zijn rol. En wat kunnen wij doen wat kunnen wij doen dat iedereen zijn gaven ontdekt? En ook daar ruimte voor geven. Hoe kunnen wij dat doen? Hoe kunnen ze daar aan groeien? En hoe kunnen we, dan ga je niet dat één groepje de gemeente kaapt voor hun specifieke doel. En natuurlijk, ik denk het hoofddoel voor ogen houden, hè? De grote opdracht. Ja? Was er nog een brandend andere vraag? Ja? Dus als je de gevoel hebt dat de gemeente is op sterven na dood. En hoe lang moet je blijven reanimeren en proberen een leven houden? Dat is je vraag. Weet je, ik denk voor ons ten eerste de besef dat iets ook tot een eind kan komen. Want weet je, soms in die zin is... Het leven is iets wat seizoenaal is. In het leven zijn er ook seizoenen. Dus een plant die ontstaat, die groeit, die draagt vrucht, maar er kan ook een moment komen dat deze plant sterft. En ik denk, wij moeten ons realiseren, als je naar de geschiedenis kijkt, dat bijna alle gemeenten zijn gestorven. Al was het sommige na 100 jaar of na 200 jaar. Ja, dus altijd iets, dus het is een realiteit waarmee we allemaal te maken hebben. En ik denk, het is belangrijk om te beseffen dat niet iedere groep die zich bij elkaar zit en zich christen noemt of zelfs kerk noemt, is dat ook. Want Jezus zegt aan de gemeente van Efeze, als gij uw eerste liefde, als gij u niet bekeert en terugkeert naar uw eerste liefde, zal ik de kandelaar van u wegnemen. En de kandelaar zeggen is de gemeente. Dus jullie zullen mij, je zijn mijn kinderen, maar je zal mij niet meer vertegenwoordigen. En uiteindelijk denk ik de vraag hoe lang jij daarin moet meedoen, is de vraag wat jij met God moet, jij moet jou door God laten leiden. God moet ons daarin leiden, want jij gaat verantwoording hebben voor je eigen leven. En als je getrouwd bent, later voor jouw kind en vrouw en kinderen, heb jij verantwoording, ja. En geen ander. Je gaat nooit kunnen zeggen, ja, maar professor Van Rooij die heeft gezegd, ja. Snap je? Dus dat, ik denk uiteindelijk is het jouw verantwoording. Oké. Nou, bedankt voor het luisteren naar dit moeilijk thema. Uitdagend thema, zal ik even bidden. En dan, Hemelse Vader. Dank u dat wij mogen ook weten, de gemeente is van u. En Heere, ik bid u zo dat wij voorzichtig om zal gaan met de gemeente. Maar Heere, ik bid u ook dat wij zal beseffen de grootheid, de mooiheid van het instrument dat u de gemeente noemt. Het mooie dat u erin heeft gegeven, de mogelijkheden die bestaat, Heere. Heere, wat geweldig om deel te zijn van uw gemeente en weten dat u haar wil gebruiken. Ik bid u, Heere, ik met mijn hele hart vraag ik u, help ons. Help ons om niet afgeleid te worden. Help ons om iedereen onze plaats te vinden die u voor ons heeft. Help ons daarin, Heere. Opdat Europa u zal leren kennen. En dat levend gemeente zal komen overal over deze continent. Ik bid u dat, Heere, in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen.